Goedenavond, broeders en zusters. We zullen vanavond nog even verder gaan bij het onderwerp waar we de vorige keer gebleven zijn. Dat wil zeggen, we zullen het vanavond ook nog weer hebben over de besnijdenis. Mede op verzoek. Zo gaat dat hier tegenwoordig, hè? In Genesis 17 wordt voor het eerst gesproken over de besnijdenis in de Bijbel. En daarom heb ik dat nou ook voor me liggen. En ik begin te lezen vanaf vers 9 van Genesis 17. Daar staat, voorts zeide God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene van het huis en de gekochte met geld van alle vreemde welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw ieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens vooruitvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nog zeide God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, opdat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Tot zover. Hier vinden we dus inderdaad de instelling, de oorspronkelijke instelling van wat wij kennen als de besnijdenis. Als ik zeg wij kennen het als de besnijdenis, dan heb ik al aardig overdreven natuurlijk, want wij kennen het helemaal niet, maar wij kennen eigenlijk alleen nog maar de uitdrukking, het woord besnijdenis. En het blijkt altijd nogal moeilijk te zijn om erachter te komen wat het precies is. Dat is tenminste mij zo vergaan. Dat het me heel wat moeite gekost heeft om erachter te komen wat dat nou precies inhoudt. Wat er gebeurt en hoe het gebeurt. Nu is het zo dat de Bijbel daar bepaald niet al te veel over vertelt, over hoe het gebeurt. Als u wilt weten hoe het gebeurt, kunt u in wezen alleen maar terecht bij hen die het praktiseren. En die doen wat die ervan weten, kennen dat uit overlevering uiteraard, uit de traditie. En dat is natuurlijk, voor wat de Bijbelse besnijdenis betreft, de Joodse traditie. Omdat dit ritueel van de besnijdenis, wat hier bij Abraham in Genesis 17 zijn oorsprong vindt, dus een ritueel dat tot vandaag aan de dag binnen het Jodendom nog steeds gepraktiseerd wordt. Of dat gebeurt op de wijze zoals Abraham het deed, dat waag ik te betwijfelen, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat het ritueel zoals het gepraktiseerd wordt, inderdaad wel degelijk de eeuwen door van geslacht tot geslacht is overgedragen. Wat oorspronkelijk bij Abraham gebeurde was uiteraard geen ritueel. Dat kon het niet zijn, want een ritueel veronderstelt een traditie. Iets wat al lang bestaat. En we lezen dan ook inderdaad in de schrift dat Abraham zich besneed. En dat hij Ismaël besneed, dat hij Isaac besneed. En zo nog enige keren meer lezen we over de besnijdenis bijvoorbeeld. De besnijdenis van de oudste zoon van Jozef, van Mozes bedoel ik, door Zippora. Wat een exceptie is, een uitzondering is, want daar deed moeder het in plaats van vader. Maar hoe dan ook, het gebeurt. En het ritueel bestaat tot vandaag aan de dag. Het is een ritueel geworden met bepaalde instellingen en bepaalde gebruiken die blijkbaar wel degelijk een betekenis hebben. Hoe het verder is, weet ik niet. We hebben daar vorige keer ook al over gesproken, dacht ik. Maar het is waar dat de besnijdenis over de hele wereld wordt toegepast door bevolkingsgroepen, volkenstammen of hoe dat maar zij. En men doet dat, hetzij uit godsdienstige, hetzij uit hygiënische overwegingen of weet ik veel waarom men het doet. Dat doet ook niet zoveel te zaken. Maar wij beperken ons uiteraard niet tot de gebruiken die zo al over de wereld bestaan, maar tot het gebruik zoals het in de Bijbel genoemd wordt. En eventueel zoals het nu nog in het Jodendom gepraktiseerd wordt, overigens ten onrechte. dat laatste, dat betekent dus dat het Jodendom weliswaar de besnijdenis praktiseert, toepast dus, maar ten onrechte. Dat zit hem hierin, dat namelijk alle inzettingen van het Jodendom inmiddels vervuld zijn en hun functie daarom verloren hebben. Dat wil zeggen, ze hebben hun doel volbracht, ze zijn vervuld geworden en daarom niet meer noodzakelijk. En het is zonder meer zo dat met het opheffen van de oud-testamentische godsdienst, dat wil zeggen het judaïsme, ook de inzetting van de besnijdenis is opgeheven. En het is ook nadrukkelijk zo dat de apostel Paulus in Galaten zegt, indien gij u laat besnijden, dan is Christus u van geen nut. Met andere woorden, dat is nou precies wat niet gebeuren moet. Om de eenvoudige reden dat de besnijdenis vervuld is in de dood en de opstanding van Christus. Dat is het principe wat we moeten vasthouden. We hebben namelijk te maken met het hoogst merkwaardige feit dat de besnijdenis een beeld is van wedergeboorte en dus van dood en opstanding. En dat de besnijdenis als een van de meest essentiële rituelen van het Jodendom, dat die betekenis van de besnijdenis niet eens bekend was bij de leraar van Israël Nicodemus, want hij had nog nooit van wedergeboorte gehoord. Dus merkwaardig, wat besnijdenis was, wist hij ongetwijfeld, maar hij wist niet eens wat het betekende. En dat is toch op zich een heel merkwaardige zaak. Maar goed, als wij dat nou vasthouden, dat de besnijdenis een beeld is van de wedergeboorte, dan is ook duidelijk wat de apostel Paulus in de Colossensebrief dan naar voren haalt, maar ook al in de Romeinenbrief, dat wij die wedergeboren zijn, besneden zijn met een besnijdenis die niet met handen geschiet. En we hebben dat vers, dacht ik, ook de vorige keer al gelezen. Maar ik wil nu uitdrukkelijk even blijven staan bij wat in Genesis dan over de besnijdenis gezegd wordt. Omdat er natuurlijk veel meer achter zit, vooral ook in verband met de instelling van die besnijdenis. Het is in de eerste plaats zo dat de besnijdenis werd ingesteld aan Abraham. Voort zeide God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden. Gij en uw zaad na u in hun geslachten. En als dan iemand vraagt, wat is dan dat verbond? Dan zegt de Heer in vers 10, dit is mijn verbond dat gelieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En het aardige is nu dat er helemaal niet bij staat waarom dat moest gebeuren. En ik geloof dan ook dat er ook inderdaad helemaal geen praktisch nut aan verbonden was. Wij kunnen wel een praktisch nut bij bedenken natuurlijk. Maar dat is maar net hoe we er tegenaan kijken. In ieder geval is het zo dat de Bijbel er niks praktisch bij zet. En bovendien is het zo dat dat verbond wat hier genoemd wordt, gij nu zult mijn verbond houden, hè, dat het verbond wat hier genoemd wordt is het verbond met Abraham. En het bijzondere van het verbond met Abraham is juist dat er van de kant van de mens helemaal geen voorwaarden tegenover staan. En het probleem wat versen als deze zouden kunnen oproepen, eigenlijk zouden moeten oproepen, is dat weliswaar God een verbond sloot met Abraham, een genadeverbond zeggen wij, een onvoorwaardelijk verbond. Abraham hoefde niks te doen, God bewees hem genade enzovoorts. En toch zegt de Heer tegen hem, denk erom, gij lieden zult mijn verbond houden. En daarna wordt ook gezegd dat iemand die niet besneden wordt, dat diezelfde ziel uit zijn volken uitgeroeid zal worden. Dat wordt er maar even achteraan gezegd. Dat klinkt dus alsof er wel degelijk een voorwaarde verbonden is aan dat verbond. Dat wil zeggen, het klinkt alsof de genade die God immers schenkt aan Abraham, of die slechts van toepassing is op degene die besneden is. En dat kan niet het geval zijn, eenvoudig, omdat van het verbond met Abraham gezegd wordt dat het een genadeverbond is, een onvoorwaardelijk verbond enzovoorts. Maar het principe wat hier al in tot uitdrukking komt, is dat het in feite helemaal niet in de eerste plaats gaat om de lichamelijke besnijdenis, maar dat het in de eerste plaats gaat om een geestelijke besnijdenis. En ik weet wel, sommigen raken dan helemaal van streek als ik dat zeg. Maar het blijft nu eenmaal zo dat geestelijke dingen hoger zijn en belangrijker zijn dan stoffelijke dingen. Dan ook de letterlijke dingen. Natuurlijk moest Israël besneden worden, maar realiseert hij zich dan wel dat het hier niet over Israël gaat? Er was nog in geen 430 jaar in Israël. Nou ja, 400 jaar dan voor mijn part, maar het steekt niet op een paar jaar. Maar het gaat erom dat we hier staan aan het begin van de bedeling der belofte, om het dan maar zo te zeggen. Terwijl de bedeling van de wet pas 430 jaar later kwam, zegt de Galatenbrief. Met andere woorden, deze instelling van de besnijdenis is niet specifiek gegeven aan Israël als volk. Het maakt ook geen onderdeel uit van de wet, hier nog niet althans. Maar het werd gegeven aan Abraham voordat er een volk Israël was. Dat wil zeggen, het heeft nog niks te maken met het volk Israël als zodanig. Het staat daar los van. Maar waar het om gaat is dat deze besnijdenis gegeven wordt aan Abraham, dat hij geen enkel praktisch nut heeft. Integendeel, want het is natuurlijk wel heel aardig om te bedenken dat het zoveel voordelen heeft wanneer iemand besneden is. Maar het is ook niet zo moeilijk om te bedenken welke nadelen eraan verbonden zijn. Want die zijn er net zo goed wel, alleen daar denken we dan gewoonlijk maar niet aan. En dat is met alle dingen zo, ze hebben zo hun pro's en hun contra's. Maar nou zijn we het aan het toepassen in onze zienlijke, oude, aardse wereld. Maar het principe is juist dat wat hier gezegd wordt tot Abraham weliswaar letterlijk van toepassing moest zijn op Abraham, dat is waar. Maar dat was zo vanwege de geestelijke betekenis, zodat wanneer we die inzetting over de besnijdenis hier tegenkomen, wij het eerst moeten denken niet aan het praktische nut, aan het stoffelijk, het aardse nut van de besnijdenis, zodat er al is, maar dat we in de eerste plaats moeten denken aan het geestelijke nutten van, namelijk de geestelijke betekenis van die besnijdenis. En zo kan het nog wel even door, want hetzelfde principe geldt ook, geldt niet alleen als God spreekt tot Abraham, maar het geldt ook wanneer God spreekt bijvoorbeeld al tot Adam. Dat scheelt niet zoveel hoor, Adam of Abraham in de Bijbel. Maar waar het om gaat is dat God spreekt tot Adam. En daarbij weten wij, tenminste, ik hoop dat wij dat weten, wij weten dat God weliswaar Adam een opdracht gaf, maar dat zowel wij als de Heer wisten dat Adam die opdracht nooit zou kunnen uitvoeren. Zelf niet. Dat is een vaststaand gegeven. De Heer was alwetend, wist wat er gebeuren zou. Hij wist dus ook dat Adam dat niet kon. Van waar dan toch die opdracht aan Adam? Dat is een van de meest elementaire theologische problemen waar ik me altijd zo om vermaak. Want het antwoord is namelijk heel eenvoudig. De Heer sprak weliswaar tot Adam, maar alleen maar opdat die woorden die tot Adam gesproken werden, zouden vererven tot de zoon van Adam, namelijk tot Christus. Zodat de woorden die God tot Adam sprak in feite en in de eerste plaats gesproken werden tot de erfgenaam van Adam, namelijk tot de Heer Jezus. En als je dan nog eens een keer leest wat God dan zegt tot Adam, dan is het ineens klare taal. Dan is het probleem opgelost. En zo is het met deze besnijdenis ook. Er wordt wat gezegd tot Abraham over een besnijdenis, maar daarbij gaat het eerst in de eerste plaats om een geestelijke besnijdenis. En het blijft waar dat die geestelijke besnijdenis, of zoals de Bijbel het noemt, de besnijdenis des harten, inderdaad in het Oude Testament genoemd wordt. In de wet, in Deuteronomium, en later wordt het herhaald in de profeten. Besnijd dan de voorhuid uw harten. Zodat we zien dat ook het Oude Testament de grootste waarde hecht aan de geestelijke toepassing van de besnijdenis. En de besnijdenis zelf is alleen maar een beeld. En u weet hopelijk dat ik beelden helemaal niet terzijde schuif en ook niet gering acht, integendeel. Maar het blijft zo dat het alleen maar een beeld is. Dat wil zeggen, het ontleent zijn waarde aan zijn betekenis. Het is een teken en de waarde van een teken ligt niet in het teken zelf, maar in de betekenis van het teken uiteraard. En de waarde van de besnijdenis is dat het een beeld is van wedergeboorte. In principe is dan ook heel eenvoudig. God sluit een verbond met Abraham en er wordt gezegd, met name het Nieuwe Testament, wordt er uitdrukkelijk gezegd dat dat verbond wat God sloot met Abraham, dat sloot hij terwijl Abraham nog onbesneden was. Zodat het moeilijk is om te redeneren dat iemand besneden moet zijn om deel te krijgen aan het verbond. Vraag nou niet welk verbond, want het kan me helemaal niet schelen. Daar mag u er zelf een voor invullen. Dat maakt niks uit. Hè? Het punt blijft, God riep een onbesneden heiden uit Ur der Galdeën. Nou ja, het was niet zomaar één, maar het was een onbesneden heiden. Het was weliswaar de erfgenaam van Adam in zijn generatie. Dat is waar. Hij was de directe erfgenaam. In zijn dagen was Abraham de zoon des mensen. Dat wil zeggen, Ben Haadam. Maar hij was een onbesneden heiden. En het punt is nu dat deze man gekozen wordt door God. En God doet hem bepaalde beloften. En geeft hem vervolgens ook als teken van die beloften. Of als teken van het verbond der beloften. De besnijdenis. En dan wordt tot hem gezegd. Denk erom, de hele familie en alle mannelijke afstammelingen moeten besneden worden. En als dat niet gebeurt, moeten ze worden uitgeroeid. Of zullen ze worden uitgeroeid uit haar volken, zegt vers 14. En nou is het even heel snel, even, is het heel eenvoudig. Dat wij kennen een heel stuk uit de geschiedenis van Israël, waarin Israël helemaal niet besneden werd. Namelijk de geschiedenis van Israël in de woestijn. Degenen die uittrokken uit Egypte waren allemaal besneden. En degenen die in Kanaan kwamen, werden besneden. Maar in de woestijn vond geen besnijdenis plaats. Dat wil zeggen, degenen die uit Egypte verlost waren en besneden waren, die stierven in de woestijn. En degenen die in de woestijn geboren werden, werden niet besneden, maar werden pas besneden nadat men de Jordaan was overgetrokken en gekomen was in Gilgal. En het aardige daarvan is dat Gilgal betekent wedergeboorte en dus werden ze daar besneden. Want de besnijdenis is een beeld van wedergeboorte. Nou, het punt is dus dat we een periode kennen uit de geschiedenis van Israël, waarin Israël helemaal niet besneden werd, maar waarin God toch zijn beloften aan Israël vervulde. Voor zover die in die dagen dan vervuld moesten worden. Dat wil zeggen, God handelde met Israël en verloste Israël uit Egypte en bracht hen naar Kanaan, ondanks het feit dat zij niet besneden werden. En dan ziet u maar dat het dus helemaal niet gaat om de letterlijke toepassing van de besnijdenis. En als hier staat, indien iemand niet besneden wordt, dezelfde ziel zal uit haar volken worden uitgeroeid, dat dat dus nooit betekenen kan dat iemand die niet besneden is, zal sterven. Dat God hem zal uitroeien. Dat kan het niet betekenen, want dat is ook niet gebeurd. Maar waar het om gaat is dus dat deze woorden hier gebruikt worden om niet vanwege de besnijdenis, maar vanwege dat waar de besnijdenis een beeld van is. Namelijk, wie niet wedergeboren zal worden, dezelfde ziel zal uit zijn volk worden uitgeroeid. Dat is het principe. Dat is heel eenvoudig ook. Want de natuurlijke mens wordt immers sowieso uitgeroeid. Hij sterft in ieder geval. Hij verdwijnt, in ieder geval is een aardse verschijningsvorm. Dat geldt zelfs voor de gelovigen die levend overblijven tot de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, ze zullen in één ogenblik, in een punt destijds, veranderd worden, staat er. En dan zijn ze inderdaad anders. Dan hebben ze die aardse vorm in ieder geval afgelegd. Die hebben ze dan niet meer, om het dan zo te zeggen. Maar het principe blijft dat elk mens van nature sterft. Hij moet dat aardse afleggen en hij moet verlost worden, zelfs van zijn aardse lichaam. En daarmee is hij dood en dan is hij dus uitgeroeid. Dat wil zeggen, iedereen wordt uitgeroeid. Het bijzondere is echter dat er zoiets bestaat als wedergeboorte of ook wel opstanding uit de dood. En het punt is, iemand die niet wedergeboren wordt, iemand die niet opgewekt wordt uit de dood, is sowieso uitgeroeid. Of voor zover wedergeboorte, dat wil zeggen opstanding uit de dood, al plaatsvindt terwijl wij nog leven in dit oude lichaam, is het zo dat iemand die niet wedergeboren wordt hier, dat wil zeggen niet in geestelijke zin besneden wordt, alsnog zal worden uitgeroeid. Op enige wijze. Laten we het nou niet ingewikkeld maken. Hè? Dus ik zeg enige wijze, want het hangt er vanaf hoe dat verloopt. Want het is namelijk afhankelijk van de verschillende bedelingen waarin het een en ander zich afspeelt. Maar daar gaat het nou niet om. Het principe is universeel van toepassing. Iemand die niet wedergeboren wordt, wordt uitgeroeid. Dus, maar het is of het een of het ander. Het zijn juist de tegenovergestelde dingen. Indien niet dit, dan dat. En dat is de reden waarom het hier ook zo staat. Men moest besneden worden. Maar het punt is nu, wie moest er besneden worden? En wat was de consequentie ervan? Nou, dan bestaat prompt het misverstand dat besnijdenis plaatsvindt om iemand in te lijven bij een verbond. Bij het verbond, zegt het Jodendom. En heel wat kerken praktiseren de doop waarvan men verklaart dat het in de plaats is gekomen van de besnijdenis. En gebruiken dan dezelfde formulering. Door de doop wordt men ingelijfd bij het verbond. En dan vraag ik me weer welk verbond. En dan wil ik het toch wel graag weten over welk verbond het gaat. Want ik ken namelijk geen verbond waarbij men ingelijfd wordt door besnijdenis of door doop. Zo'n verbond komt in de Bijbel niet voor. Het principe is namelijk dat het verbond waar het hier om gaat, in verband met Abraham, dat dit verbond niet tot stand kwam via de besnijdenis, maar bevestigd werd via de besnijdenis. Want het was er al voor de besnijdenis. En dat is wat zo ook uitdrukkelijk gezegd wordt in het Nieuwe Testament. Dat is in, Romeinen 4. Ja, Romeinen 4. Ja, in Romeinen 4 wordt gesproken over rechtvaardiging, niet uit werken, maar door genade. En het gaat dus om het genadeverbond, het onvoorwaardelijke verbond, wat God met Abraham sloot, waarbij we ons moeten realiseren dat God het verbond sloot weliswaar met een heiden die onbesneden was, maar hij was toevallig niet alleen de zoon van Adam, maar bovendien was hij ook nog een gelovige. En daar ging het om. Ja, want als hij niet een gelovige geweest was, dan had God gewoon iemand van de andere van zijn familie tot zoon des mensen, tot erfgenaam van Adam verklaard. En je kunt nog wel anders zeggen, er waren namelijk 3 zonen van Terach. Dat was Haran, Nahor en Abraham, hè? En Abraham was in ieder geval niet de oudste, maar hij werd wel de erfgenaam. En de enige reden die ik daarvoor kan bedenken is dat die anderen, eventuele anderen die eerder geboren waren, dus geen gelovigen waren. En daarom werd Abraham de drager van de erfenis, zal ik dan maar zeggen, die van Adam afkomstig was. En God verkoos dus deze Abraham op grond van geloof. Dat is wat in de Hebreeënbrief gezegd werd door het geloof, dat is de eerste, hè, is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. En het principe is dus Abraham een gelovige was en daarom riep God hem. En omdat hij gelovig was, gehoorzaamde hij ook. En hij ging op weg naar het land wat God hem wijzen zou. En wat hier in Romeinen 4 wordt uiteengezet, is dan ook dat God niet iemand die werkt rechtvaardig, niet iemand die onder de wet leeft, want dat zou dan heel vervelend geweest zijn voor Abraham, want Abraham leefde niet onder de wet en het duurde nogal een paar jaar, een paar eeuwen zelfs, voordat de wet zou komen. En als de wet dan zo'n geweldige zegen geweest is voor de mensheid, dan moeten we toch vaststellen dat Abraham nooit in die zegen heeft kunnen delen, alhoewel hij de vader is van alle gelovigen, want hij heeft nooit geleefd onder de wet. Hij hoefde er trouwens ook niet van verlost te worden, dus hij heeft die vloek nooit gekend. Nou, en van Abraham wordt gezegd in Genesis al, maar het wordt hier aangehaald in Romeinen 4 vers 3, want wat zegt de schrift? En u weet waarschijnlijk, dit schrijft de apostel Paulus, die naar de rechtvaardigheid die uit de wet was, volmaakt was, hè? Een fariseer, een schriftgeleerde dus. En hij zegt, wat zegt de schrift? Hij zegt, en Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En hij citeert dan uit Genesis 15. Abraham geloofde God en dat geloof dus is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dat is de conclusie die de apostel ook trekt in vers 4. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, dat is degene die dus niks verdiend heeft, hè? Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En hier wordt dus gezegd dat God de goddeloze rechtvaardigt. Niet op grond van zijn werken uiteraard, maar op grond van zijn geloof. Of nog beter, op grond van geloof in het algemeen. Maar hier staat in ieder geval, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En zegt de apostel, dat is niks bijzonders, want dat is, ja, het is bijzonder dat God dat doet. Maar het is niet bijzonder dat Paulus dat zegt, want het staat ook al in het Oude Testament. Want, vers 6, gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Dat wil zeggen, hier wordt iemand zalig verklaard die gezondigd had en die ongerechtigheden gedaan had, maar God rechtvaardigt hem toch. Nou, dat is dus niet uit werken, want die werken zijn zonden en onrechtvaardigheden of ongerechtigheden. Maar God bedekt die zonde, hij neemt ze dus toch weg, hij vergeeft ze. Dat kan dus niet uit werken zijn, dat moet uit genade zijn. Waarmee dus de redenering van de apostel hier bevestigd wordt. Geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid en dat was dus al zo in de dagen van Abraham. Dat was al eerder ook al zo, maar het gaat erom dat hier Abraham als voorbeeld gesteld werd. Zalig is de man, vers 8. Welke de Heere de zonde niet toerekent. En nog steeds dit geciteerd uit Psalm 32, vers 1. Hè? Psalm 32, vers 1 en 2. Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Dat wil zeggen, het is een kwestie van rekenen. Het is niet zozeer een kwestie van schuld, van wat men verdient, maar het is een kwestie van rekenen. Ik zeg wel eens, het is een rekentruc. He, het is een boekhoudkundige kwestie. Het is maar hoe je iets boekt. Dat maakt alle verschil van de wereld uit soms. En dat is hier ook zo. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Aan de andere kant, onze zonden rekende hij toe tot de Heer Jezus. En de rechtvaardigheid van de Heer Jezus rekende hij toe op ons. Het is een kwestie van rekenen. Maar hoe dan ook, God doet dat. En dan staat er, wordt de vraag gesteld, vers 9, deze zaligspreking dan, die uit de wet, uit Genesis 15 namelijk, of de zaligspreking uit de psalm van David. Deze zaligspreking, is die alleen over de besnijdenis, dat wil zeggen, is die alleen over de besnedenen, over de Joden dus, Israël, of is die ook over de voorhuid, dat wil zeggen, de onbesnedenen, de heidenen. Want, toelichting bij de vraag, want we zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? En dan wordt de vraag herhaald. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Dat wil zeggen, wanneer werd Abraham rechtvaardig verklaard? Was hij toen al besneden of niet? Nou, we hebben het antwoord al. We hebben net gezien dat Paulus citeert uit Genesis 15, namelijk Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid, terwijl in Genesis 17 pas gesproken wordt over de besnijdenis. Dus Abraham was eerst een gelovige en eerst wordt van hem gezegd dat zijn geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid en pas daarna, dat scheelt nogal een paar jaar trouwens hoor, pas daarna werd hij besneden, als ik het goed heb. Was het zo dat Abraham 75 was toen God het verbond met hem sloot, toen God hem riep. En toen begon de bedeling van de belofte. Maar Abraham was 99 jaar toen hij besneden werd. En dat is heel wat jaren later, dus er kan geen twijfel over bestaan bedoel ik maar. Dat is een uitgemaakte zaak. Abraham werd rechtvaardig gerekend officieel in het woord van God toen hij niet besneden was of nog niet besneden was. Pas later werd hij besneden. Dat betekent dus dat er niks aan dat verbond wat God met Abraham al gesloten had, werd toegevoegd of aan afgedaan. Dat verbond bleef staan. De Heer zei alleen, er hoort nog een teken bij, dat krijg je ook nog. En we hebben inmiddels gezien dat een deel van Israël inderdaad niet eens besneden werd, namelijk in de woestijn. En tot vandaag aan de dag is het zelfs onder Israël nu nog zo dat soms de besnijdenis inderdaad niet wordt toegepast, om bepaalde redenen niet. En toch wordt zo iemand dan geacht een Jood te zijn. Om een heel eenvoudig voorbeeld te noemen, wanneer men ervan uitgaat dat iemand lijdt aan de bloederziekte, hemofilie is dat, niet homofilie, maar hemofilie, kan het ook niet helpen, hè? Bloederziekte, dan wordt zo iemand niet besneden. Dat is namelijk veel te gevaarlijk. En zo zijn er nog een paar uitzonderingsgevallen waardoor iemand niet besneden wordt, maar toch wel degelijk dan als Jood gerekend wordt. Dat wil zeggen, zelfs in het Jodendom vandaag is de besnijdenis niet doorslaggevend. En ook het Jodendom erkent onbesneden Joden. Men zegt gewoon, als je moeder een Jodin was, dan ben jij een Jood. En als je niet besneden bent, dan ben je een onbesneden Jood. Maar je bent een Jood. Er verandert niks aan. Dus onder Israël is dat nog tot vandaag aan de dag bekend, dat de besnijdenis niet doorslaggevend is. En hoewel ook zij, net als de schrift, het woord besnijdenis gebruiken, niet alleen voor het ritueel als zodanig, maar ook voor het hele volk, namelijk voor alle besnedenen, is dat dan toch inclusief die Joden of Israëlieten die niet besneden zijn. Dat wil zeggen, het is niet doorslaggevend. En daar gaat het nou om, daar beroept de apostel Paulus zich nou ook hierop. Die besnijdenis is niet doorslaggevend en heeft geen enkele praktische consequentie. Dat is een bijzondere waarheid natuurlijk. Maar dat is iets wat we wel degelijk ons moeten realiseren. En dan ga ik, ik moet nog even verder in Romeinen 4. Er staat namelijk, de vraag was nog steeds, vers 10, hoe is het hem dan toegerekend als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? En het antwoord is heel direct, niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. Dat wil zeggen, hij was niet besneden toen hij rechtvaardig verklaard werd. En waarom dan de besnijdenis? Nou, dat zegt vers 11. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen. Dan moeten we even stoppen al. Niet, hij heeft de besnijdenis ontvangen. Nee, hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen. En echt, dat maakt verschil uit. Het gaat namelijk niet om de besnijdenis als zodanig. Het gaat erom dat die besnijdenis een teken is, een betekenis heeft. Niet een praktische, dat wil zeggen, het had geen effect voor de vergeving of het wegnemen van zonden. Dat had geen enkel praktisch nut. Daar wijst de schrift niet op. Maar het was een teken en had dus een betekenis. Hij heeft het teken, namelijk de besnijdenis ontvangen, tot een zegel. Dat wil zeggen, tot een bevestiging. Tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend. Dat wil zeggen, door geloof werd hij rechtvaardig gerekend, zonder besnijdenis dus, en dus nog in de voorhuid. En hij is als bevestiging later het teken van de besnijdenis ontvangen. Opdat hij zou zijn een vader, en dat heeft niks te maken met voortplanting, sommigen die brengen meteen de besnijdenis dan in verband met voortplanting als hij vader genoemd wordt, maar dat is het niet. Het woord vader heeft niks met de voortplanting te maken. Het woord vader heeft te maken met erfrecht. Er gaat niks vanaf, dat blijf ik herhalen. Vader wil zeggen een erflater, iemand die een erfenis heeft te vergeven. En het punt is dat Abraham geworden is een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde. Dat wil zeggen, Abraham ontving bepaalde zegeningen. Die zegening is dus bijvoorbeeld dat God zijn geloof rekende tot rechtvaardigheid. Dat is een zegen, want dat betekent dus dat hij genade ontving. Dat God hem niet beloonde naar werken, maar op grond van genade. Hij rekende rechtvaardig op grond van dat hij niet werkte, maar integendeel geloofde, zegt vers 5. Immers van dit hoofdstuk, we hebben het net gelezen. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Maar het was al zo in de voorhuid en is daarmee een vader geworden van allen die geloven in de voorhuid zijnde. En dat betekent dat dezelfde zegening die Abraham ontvangen heeft, dus vererfd wordt naar al die anderen die net als Abraham geloven. Want Abraham kreeg die zegeningen op grond van geloof. En aangezien er bij God geen aanneming des persoons is, dat staat trouwens twee hoofdstukken eerder. In Romeinen 2 staat dat al, in vers 11 bijvoorbeeld. Aangezien er bij God geen aanneming des persoons is, komt diezelfde zegening inderdaad tot allen en over allen die geloven. En dat was Romeinen 3 waar ik uit citeer. Bij mij is dat dezelfde bladzijde, maar een paar versen terug. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Vers 22 van Romeinen 3. Het principe is, Abraham geloofde en het werd tot rechtvaardigheid gerekend. En dus wordt elke gelovige rechtvaardig gerekend. En dat Abraham daarna besneden werd, dat verandert daar niks aan. Want van een man als Noach wordt ook gezegd dat hij rechtvaardig was. Noach was een rechtvaardig man, staat er. Maar Romeinen 5 zegt, en Romeinen 3 zegt, dat elk mens van nature een zondaar is en onrechtvaardig. Toch zegt Genesis, Noach was een rechtvaardig man, een oprecht man in zijn geslachten. Dat is niet een tegenstrijdigheid. Je moet gewoon de enige conclusie trekken die je trekken kunt. Namelijk dat Noach dus een gelovige was. Daarom was hij rechtvaardig. En dat wordt dan achteraf bevestigd in Hebreeën 11. Hè. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, de ark toebereid. In welke weinigen dat is acht zielen behouden werden enzovoorts. Precies hetzelfde verhaal. Ook hij werd op grond van geloof rechtvaardig gerekend. Alleen Noach werd niet besneden. Of wel? Nee, Noach niet. Maar het aardige is natuurlijk wel dat Noach ook een teken onderging. Alleen niet de besnijdenis, maar hij onderging de zondvloed. Maar de zondvloed is net zo goed een beeld van opstand, van dood en opstanding, van wedergeboorte dus. De betekenis van de besnijdenis is precies dezelfde als de betekenis van de zondvloed. En dat is ook weer hetzelfde als de betekenis van de doop. Dat zegt tenminste Petrus in zijn brieven. Dat de doop het tegenbeeld is, het antitype is van de zondvloed. Ik bedoel, al die tekenen zijn tekenen van dood en opstanding op enige wijze. Noach was rechtvaardig en hij onderging de zondvloed, namelijk dood en opstanding. Hij kwam tot op zekere hoogte althans terecht op een nieuwe wereld. In andere zin was het dezelfde oude wereld uiteraard hoor. Maar datzelfde wordt uitgedrukt in dood en opstanding. Namelijk door dood en opstanding wordt men een onderdeel van een nieuwe schepping, een nieuwe wereld. Tot op zekere hoogte hetzelfde, dat wil zeggen de wereld, de schepping. Eventueel de aarde of eventueel de hemel. Maar dan een nieuwe aarde, een nieuwe wereld, een nieuwe hemel. Dus toch anders. En zo is het met ons ook. Wij die wedergeboren zijn tot een levende hoop. Wij zijn eerstelingen geworden van een nieuwe schepping. Het is precies hetzelfde verhaal. Wij zijn der zonde gestorven. En we zijn met Christus opgewekt. En daardoor met hem een deel geworden van een nieuwe schepping. En ook van een nieuw koninkrijk en al die dingen meer. Maar hoe dan ook, het is allemaal hetzelfde principe, namelijk het principe van wedergeboorte. En dat is waar het om gaat. En die wedergeboorte, daarvan ontvangt Abraham het teken nadat hij tot geloof gekomen is. En de betekenis van dat teken is dus ook heel eenvoudig. Namelijk dat elke gelovige te zijner tijd wedergeboren zal worden. Kijk, een gelovige werd onderging in de tijd dat teken van de besnijdenis, van de zondvloed, en zo zijn er meer van die tekenen geweest, maar daar gaat het nou niet om. Hè. Maar dat gebeurde omdat daarmee uitgedrukt werd dat elke gelovige te zijner tijd, en schrijf dat zijner dan maar met een hoofdletter, hè, op Gods tijd zou worden wedergeboren. Dat is wat in Johannes 1 ook staat. Hè. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Wanneer dan? Op zijn tijd, op Gods tijd. Die tijd is al lang geweest hoor, inmiddels. Want het is dezelfde Johannes die het evangelie schreef, die later zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. In Johannes 1, het evangelie van Johannes hoofdstuk 1, zegt hij, ze zullen kinderen Gods worden. Maar in zijn eerste brief zegt hij, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Het punt is gewoon dat in Johannes 1 gesproken wordt over dat wat zich afspeelde voor de dood en opstanding van de Heer Jezus. En als hij later die brief schrijft, dan is dat duidelijk vanuit de opstanding van de Heer Jezus. En het nieuwe leven is tot stand gekomen. Zeg, we zijn al kinderen Gods inmiddels. Waarmee we dus maar zien dat wedergeboorte te zijner tijd zou plaatsvinden. Ooit een keer. En tot op zekere hoogte moet het zelfs voor ons nog plaatsvinden. Want wij kunnen dat natuurlijk heel mooi lezen uit de Colossensbrief. Van wij zijn besneden met een besnijdenis die niet met handen geschiet. Namelijk die een uitdrukking is van het lichaam des zondigen vleeses. Maar het blijft natuurlijk waar dat wij nog steeds wonen in dat lichaam des zondigen vleeses. En dat wij wachten op de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus tot op zekere hoogte is die wedergeboorte dan toch in ieder geval niet voltooid. Ja, daar hoef je niet van te schrikken. Dat zit hem in het verschijnsel dat wedergeboorte nou eenmaal niet een bepaalde gebeurtenis is, maar feitelijk een heel proces. In een van die brochures over wedergeboorte heb ik ook uiteengezet dat wedergeboorte net als geboorte De aanduiding is in ieder geval van het proces van de voortplanting, dat wil zeggen vanaf de conceptie tot en met de bevalling. Maar eigenlijk, wanneer we het in de schrift nauwkeurig onderzoeken, blijkt het hele proces van de geboorte dan nog niet op te houden. Dat blijkt namelijk pas voltooid te zijn bij het meerderjarig worden van het kind. Omdat geboorte, en dus ook wedergeboorte, nu eenmaal niet spreekt over de voortplanting primair, maar het spreekt primair over erfrecht. Het is een proces waarbij iemand een erfgenaam krijgt, en die erfgenaam is er pas als die erfgenaam ook inderdaad meerderjarig is. En als u dat begrip van geboorte nu in gedachten houdt, dan kunt u zo constateren dat wij inderdaad tot op zekere hoogte wedergeboren zijn, in de zin van we zijn verwekt. Je kunt ook zeggen, we zijn wedergeboren in de zin van echt geboren. De bevalling heeft plaatsgevonden. En tot op zekere hoogte is dat juist. Maar dat is half waar. En in andere zin is het zo dat wij wachten op onze aanstelling als zonen. En eigenlijk is pas dan de wedergeboorte voltooid. Zodat we eigenlijk leven midden in het proces wat al begonnen is, tot op zekere hoogte voltooid is, maar in andere zin nog voltooid zal worden in de toekomst. En dat is om het moeilijk te maken eigenlijk een beetje voor ons, maar het blijft natuurlijk waar dat al die dingen die wij in principe al ontvangen hebben, toch in de toekomst pas vervuld worden. Want wij zijn dan wel verlost, maar wij wachten op de toekomende verlossing. Wij zijn heilig, namelijk geheiligd in Christus, maar wij zitten midden in een proces van heiligmaking. Dat wil zeggen, we zijn het eigenlijk nog niet in die zin. Wij zijn zalig, dat wil zeggen we hebben die eeuwige zegeningen ontvangen. Maar aan de andere kant staat, bewerkt uw zaligheid met vrezen en beven. Dat wil zeggen, er valt toch nog wat aan toe te voegen. Het is nog niet compleet. Zie, we zijn in de hemel, dat is waar. Positioneel zijn we zeer zeker in de hemel. Daar beginnen we ook mee, met dat vast te stellen. We zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Maar lichamelijk zijn we daar in ieder geval nog niet. Daar wachten we nog op. Als dat al compleet was, dan zou er niet meer zoiets bestaan als een opname van de gemeente in de toekomst. Dat blijft dus waar dat bepaalde dingen wij al ontvangen hebben en andere zin nog niet. En zelfs dat wordt aan Abraham uitgedrukt, want hij was besneden, maar eigenlijk toch ook niet. Ja, hij was letterlijk besneden, maar dat was niet het belangrijkste. Want de besnijdenis was een beeld van die wedergeboorte en Abraham was niet wedergeboren. Maar hij kreeg als teken, als zegel, staat er ook, hè, kreeg hij het teken van de besnijdenis. En dan moeten we even naar, in dit verband naar Efeze 1. Daar gaat het immers over ons. Voor zover wij gelovigen zijn uiteraard. Efeze 1. Daar wordt in de eerste plaats vastgesteld dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Het wordt erg vlug gezegd, zodat we niet tegen de tijd dat we struikelen hebben het vers al uitgelezen. Hè? Efeze 1 vers 3. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dan worden die zegeningen opgenoemd, alle zeven. En de zevende van die geestelijke zegeningen wordt dan genoemd in vers 13. In welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. En er wordt dus gezegd dat wij, nadat wij tot geloof gekomen zijn, nadat wij het woord de waarheid, oftewel het evangelie uw zaligheid, nadat we dat geaccepteerd hebben, zijn wij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. De Heilige Geest die beloofd was, dus. De beloofde Heilige Geest. Daar zijn we mee verzegeld geworden. Dat wil zeggen, ook wij hebben, nadat wij tot geloof gekomen zijn, een zegel ontvangen. Alleen, wij zijn gezegend met geestelijke zegeningen en dus ook met een, niet met een letterlijke, maar met een geestelijke besnijdenis. En daarvan hebben we al vastgesteld, dat is die wedergeboorte, dat is de uitdrukking van het lichaam des zondige vlees enzovoorts. Maar hier wordt het anders gezegd, Namelijk, dat zegel is de Heilige Geest die wij ontvangen hebben, de beloofde Heilige Geest. En het principe is namelijk dat de Heilige Geest die wij ontvangen hebben, is gewoon dat nieuwe leven wat in ons is, wat uit God geboren is. Wij zijn immers wedergeboren uit de Geest, Johannes 3. En wat uit de Geest geboren is, dat is Geest. Dat wil zeggen het nieuwe leven wat wij door wedergeboorte ontvangen hebben. Of zal ik zeggen het nieuwe leven wat door wedergeboorte in ons verwekt is. Dat moet zo kun je het ook zeggen. Hè? Dat is Geest, want het is door de Geest verwekt. En het is heilig, want het is door de Heilige Geest verwekt. En de Heilige Geest in ons is precies hetzelfde als dat wat wij dan weer onze nieuwe natuur noemen of zo. En dat nieuwe natuur, dat is een term die nog net kan. Die is nog net Bijbels, zal ik dan maar zeggen. Maar de meest Bijbelse term ervoor is gewoon Heilige Geest. Dat hebben wij ontvangen, maar dat hebben we ontvangen door wedergeboorte. En het punt is nu dat Abraham kreeg een zegel aan zijn lichaam of verbonden met zijn lichaam. En het was een teken van wedergeboorte, van de uiteindelijke verlossing, namelijk van dood en opstanding. En wat wij hebben ontvangen nadat we tot geloof gekomen zijn, is inderdaad ook een teken verbonden aan ons lichaam, of moet ik zeggen in ons lichaam. Maar in het Grieks maakt dat niet uit of je zegt in of aan. Dat is precies hetzelfde. We hebben dat teken ontvangen, alleen dat is geestelijk. Dat is een onzienlijke zegening. Dat is namelijk die geest die wij ontvangen hebben. Maar het is precies hetzelfde, wedergeboorte. En de geest die wij ontvangen hebben is dan een zegel, maar bovendien is het onderpand, zegt vers 14, oftewel het voorschot, maar daarmee ook de garantie, een voorschot van onze erfenis. Dat wil zeggen dus dat we de erfenis dan toch nog niet gekregen hebben. Ja, dat is nou het aardige van het verhaal. Het begint met, we zijn gezegend met elke geestelijke zegening en het eindigt met vast te stellen dat we dan toch nog wat tekort komen. Namelijk, een erfenis in de toekomst, die krijgen we namelijk tot de verkregene verlossing. De Heilige Geest is het onderpand tot de verkregene verlossing. Zo goed als de besnijdenis een zegel en een onderpand was tot de verkregene verlossing. Ja, namelijk tot dood en opstanding. En na dood en opstanding betekent de besnijdenis niks meer. Totaal niks meer. En zo hier ook, wij krijgen de Heilige Geest als onderpand van onze toekomende erfenis. Hoe lang? Nou, tot de verkregene verlossing, totdat we de hele erfenis krijgen. En die verlossing die ligt dus in de toekomst. En de toekomende verlossing is inderdaad de verlossing van ons lichaam. Zo heet het in Romeinen 8 tenminste. En ook in de Korinthebrief. En nu zit het principe is gelijk. Abraham geloofde en hij kreeg een teken, een zegel, een bevestiging. Namelijk de besnijdenis, een beeld van dood en opstanding. En wij zijn tot geloof gekomen, wij krijgen ook een zegel, de bevestiging dus daarvan, de Heilige Geest in ons. En dat is ook de garantie voor de toekomende verlossing, namelijk van dood en opstanding. En dan praat ik over lichamelijke dood en opstanding uiteraard. Dat is precies hetzelfde principe. Alleen, die principes die houden op wanneer dood en opstanding hebben plaatsgevonden. Voor zover dat voor ons in de toekomst ligt, hebben wij het zegel ontvangen. Tot de verkregene verlossing. En brengt ons daar ook. Brengt ons naar en tot de verkregene verlossing. En de besnijdenis die kreeg Abraham in zijn lichaam, totdat hij stierf, uiteraard. Een heel eenvoudige zaak, hè? Een teken aan het lichaam, dat duurt maar zo lang als het lichaam bestaat, immers. Maar daarna. Maar die besnijdenis duurde dus tot aan zijn dood en in zijn opstanding is het vervuld. En voor zover iemand nu wedergeboren wordt, dat wil zeggen sterft met Christus, dat is een geestelijke dood en opstanding uiteraard, maar het is dood en opstanding. Voor zover dat nu gebeurt en in het verleden gebeurde, is dus de besnijdenis van geen enkele betekenis meer. Dat is wat de apostel in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief uiteenzet. Hij zegt, de besnijdenis heeft geen nut. Ja, het heeft wel een nut, maar alleen overdrachtelijk. Omdat het een betekenis heeft, omdat het een teken is. Maar in Christus betekent de besnijdenis niks. En de voorhuid ook niks, maakt allemaal niks uit. Waarom niet? Omdat het al vervuld is. En het teken duurde slechts tot aan de vervulling uiteraard. Zo goed als de wet in zijn totaliteit één groot teken is. Of voor mijn part een grote verzameling tekens is. Hè? Maar dan allemaal tekenen, inderdaad van Christus en dus van dood en opstanding. En zelfs van hemelvaart. Maar dat heeft inmiddels plaatsgevonden en daarom is de wet niet opgehouden, maar vervuld. En daarom heeft de wet in die zin zijn praktische toepassing verloren. En vandaar dat de apostel zegt, als je laat besnijden is Christus je van geen nut. Want dan ontken je de vervulling van het teken. Waarom zou je de teken toepassen als je de vervulling van het teken niet erkent? Ja, de doop in water is ook een beeld van dood en opstanding. Heeft ook vele facetten, is net zo'n breed onderwerp dus als de besnijdenis. Er zijn ook vele verschillende manieren om het te bespreken. Zo wordt het in de Bijbel ook gezien als een graf, als een beeld van dood. Het wordt vervolgens gezien als een beeld van opstanding, wat fundamenteel het tegenovergestelde is. Maar je kunt ook zeggen, het is het vervolg erop. Hè? Maar het wordt ook gezien als een wassing. Als een reiniging, dat is allemaal terecht natuurlijk. Maar het is een beeld van dood en opstanding. Maar in dit verband moet ik over de doop dan opmerken dat de doop al gepraktiseerd werd onder het Jodendom. Dat wil zeggen onder het Oude Testament. Alleen wordt het dan gewoonlijk niet zo vertaald. Maar het komt wel degelijk voor. En onder het huidige Jodendom wordt de doop ook inderdaad gepraktiseerd. Ik wist dat vroeger ook niet, totdat ik een keer kwam. In een synagoge, in de oudste synagoge van Europa. Waar was dat ook weer, de plaats? He? Ergens in Duitsland. Worms, hè? Ja, in Worms, ja zeker. Ja. Oudste synagoge van Europa, en daar werden we rondgeleid. Zelfs in het doopvond. Dat er moest een gangetje door en de stenen trap af. Meters diep. De grond in, dus feitelijk, naar het grondwater. En dat liep zo uit in het water, steenkoud. En daar, ja, nou zeg ik bijna verkeerd, ik zou zeggen, daar werd men gedoopt, daar worden Joden gedoopt. Dan zeg ik het helemaal verkeerd, want ik moet zeggen, daar dopen Joden zich. En dat is het fenomenale verschil. Want de doop bestond onder het oude verbond, doop als beeld dus van afwassing van zonde, maar daarmee wel degelijk een beeld van dood en opstanding, want water is altijd een beeld van de dood. Ja, van een heleboel meer, maar ook altijd een beeld van de dood. En het punt is dat onder de wet werd men geacht de wet te volbrengen, zelf werken, de wet vraagt werken. En onder de wet moest men dan ook zichzelf reinigen en zichzelf dopen. Daar komt het op neer. En het bijzondere wat er dus gebeurt in de aanvang van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in het Matthäus-evangelie, is dat daar een man optreedt, wiens naam was Johannes, en die zegt, bekeert u en laat u dopen. Wij leggen de klemtoon verkeerd, we zeggen, bekeert u en laat u dopen. De klemtoon op dopen, dan zeggen we, zie hoe dat moet. Maar dat is niet goed, de klemtoon ligt op laat, bekeert u en laat u dopen. Dat is het verschil met de praktijk onder het Jodendom. Israël had blijkbaar geen moeite met de doop. Er was niemand die vroeg, waarom moet dat nou en wat is dat dan? Men wist al wat de doop betekende, afwassing van zonde. Maar het bijzondere wat Johannes predikte was, laat u dopen. En die doop die hij toepaste, heet in de Bijbel dan ook de doop van Johannes. Niet omdat Johannes alleen maar kon toedienen, maar omdat Johannes degene was die hem oorspronkelijk invoerde en predikte. En Johannes doopte in de naam van de Heer. Of in naam van de Heer Jezus. In naam van God of in naam, dat maakt allemaal niet uit, want het is toch allemaal dezelfde. Hè? Hij was van God gezonden. Hij was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. En hij doopte. En hij was daarmee een beeld van God zelf. Want God is degene die ons reinigt van onze zonde. Toch? Nou, dat is nou het verschil. De doop zoals die onder het Oude Testament bestond, is dus vervuld en behoort dus, net als de besnijdenis, niet meer toegepast te worden. En wat overblijft, is dus de doop zoals wij hem kennen, dat heet dan ook inderdaad gewoon de doop van Johannes. Dat is de doop die we laten toepassen. Wij laten ons dopen, wij laten ons overgeven in dood en opstanding. Namelijk door God en met Christus, dat is het verhaal. En die doop is natuurlijk aan ons vervuld. Maar het punt is natuurlijk, wij hebben inderdaad dus geen zichtbaar teken aan ons lichaam, zo goed als we geen zichtbaar zegel hebben, geen besnijdenis. Maar wij hebben een ander zegel, een onzienlijk zegel, een geestelijk zegel, namelijk de geest zelf. En voor zover we dan wat te maken hebben met uiterlijke dingen, is er overgebleven slechts twee dingen inderdaad, slechts twee tekenen, die allebei een beeld zijn van dood en opstanding, van wedergeboren. Dat is namelijk inderdaad de doop. De doop van Johannes heet het dan, al wordt die dan ook uitgevoerd door Paulus of door wie dan ook. Hoewel die ook niet fanatiek was daarin, hè, de apostel Paulus. Maar in ieder geval, hij deed het. En daar gaat het maar om. Hij vergat het alleen zelf. Hij zegt, ik geloof niet dat ik iemand... Oh ja, toch, zegt hij. Oh, ik ben nader inzien, die heb ik ook gedoopt. Hij zegt, verder weet ik het niet. Dat wil zeggen, hij vergat het, want het maakte niet uit. Hij deed het in wezen niet. Hij was ook maar een dienstknecht van de Heer. Daar ging het maar om. Maar het principe is dat die doop is overgebleven. Een nieuwtestamentische doop, zo moeten we het dan ook inderdaad noemen. Omdat het Nieuwe Testament spreekt niet over werken die we zelf moeten doen, maar over werken die voor ons gedaan worden en die over ons komen. En daarom laten wij ons dopen. En het andere teken wat is overgebleven is ook ontleend aan het oude verbond, maar is een deel daarvan. Dat is namelijk wat wij het avondmaal noemen. Brood en beker, de tafel des heren, of hoe we dat maar zeggen. Want ook dat is overgebleven van het Oude Testament. Er is een deel van verdwenen en een deel is overgebleven. Want wat verdwenen is, is het paaslam, maar wat overgebleven is, is dan brood en beker als beeld van opstanding. Vandaar dat wanneer wij spreken over het doop, wij ook in de eerste plaats niet moeten denken aan dood, want dat is verleden tijd, maar aan opstanding, dat is namelijk realiteit, dat is nu. En vandaar dat ook van de paasmaaltijd van Israël, dat wat sprak over de dood verdwenen is, namelijk het paaslam, zelfs in het jodendom is dat zo, er is maar een stukje van overgebleven, een deel van het paaslam. Maar dat is verdwenen, maar wat overgebleven is, is brood en wijn die allebei een beeld zijn van opstanding, van een nieuw verbond. Dat staat er trouwens ook bij, hè? Dat het slaat op het Nieuwe Testament. Bloed, namelijk leven van het Nieuwe Testament, en dat geldt voor de broden zo. Dus een beeld van opstanding, dat is overgebleven. Dus we hebben de klemtonen verlegd en we hebben bepaalde dingen gewoon achterwege gelaten. Daar gaat het om. Dus een verschil, hè? Maar wat overgebleven is, zijn tekenen die wij ondergaan, zal ik maar zeggen, maar die geen enkele letterlijke, praktische invloed hebben op ons leven, op ons lichaam. Wat dat betreft betekenen ze niks, maar betekenis heeft er ook altijd te maken met geestelijke dingen. Daarin betekenen ze wel wat. Het is ook duidelijk dat als de apostel in 1 Korinther 10 en 11 spreekt over ons praktische leven als christenen binnen de gemeenschap van christenen, binnen het lichaam van Christus dus, hè, dan gaat hij uit van het avondmaal. Dat stelt hij als norm, als uitgangspunt. Hij zegt, we zijn toch eens broodsdeelachtig? Nou dan. Hij zegt, leef dan ook in overeenstemming daarmee. Zie? Het is het uitgangspunt voor ons leven. En daarom wordt het blijkbaar ook bij herhaling gepraktiseerd. Omdat het aangeeft onze verbondenheid. De mens heeft kennelijk iets nodig om naar te kijken. Om iets te zien. Nou, bij gelegenheid krijgt hij dan wat te zien. En dat is in feite dan alleen nog maar brood en beker. Omdat de doop uiteraard niet herhaald wordt. Omdat doop is inderdaad dood en opstanding daaruit, en dat is eenmalig, dat kun je niet herhalen, net zo min als je de kruisiging herhalen kunt, hè. Alleen brood kun je wel herhalen, omdat het spreekt van het leven wat er is in Christus, en dat leven wordt constant onderhouden en gevoed door de Heer zelf, die onze hoge priester is, en daarom wordt het avondmaal, de viering van het avondmaal, dan ook inderdaad herhaald. Ja, vraag me nou niet hoe vaak, want het staat gelukkig niet in de Bijbel.
Mag ik even terugkomen op die doop?
Ja hoor.
Dat de doop van Johannes de doop is die niet gepraktiseerd wordt door de geloven. Maar het wordt toch onderscheiden door Paulus met zijn doop.
Dat is de gedachte dat wij een andere doop hebben dan die van Paulus, dan die van Johannes. Ik dacht al, waar blijven ze? dat onderschrijf ik dus niet. In de eerste plaats niet, omdat ik niet kan zien hoe een bepaald bestaand beeld ineens van betekenis kan veranderen. Dat kan alleen als het beeld zelf verandert. doop blijft onderdompeling in water en daaruit oprijzen. En hoe dat dan verder ook gebeurt, maakt verder niet uit. Of wie dat doet, maakt niet uit. En wanneer het gebeurt, maakt zelfs ook niet uit. Want dit soort beelden, die houden gewoon hun betekenis. Zelfs ongeacht van het feit of ze eigenlijk wel uitgevoerd worden. Want dan staan ze nog altijd gewoon in de schrift en daar ontlenen ze hun betekenis aan. Daar verandert niks in. De betekenis van water was altijd al dood. En was het in het Oude Testament, dus het Nieuwe Testament altijd zo gebleven. De enige echte verklaring, echte argument wat ik er ooit voor gehoord heb voor deze gedachtegang, is ontleend aan Handelingen, ik meen 19 is het geloof ik, hè, waarin men dan leest dat de apostel Paulus mensen die al gedoopt waren door Johannes zou hebben overgedoopt. Dat waren nog eens wederdopers, hè. Ze noemen mensen die grootdopen sowieso al wederdopers. Maar hier waren mensen die voor de tweede keer groot gedoopt werden. Nou zegt dat niks. Ik ken mensen die zijn vele malen groot gedoopt. Want die vinden het zo prettig, zeggen ze. Ja, is echt zo. Dat vinden ze zo'n fijne ervaring. Dan laten ze zich vaker dopen. Echt zo. Ja, dat is een beetje raar. Want je kunt maar eenmaal sterven en dan eeuwig leven hebben. Dus doop hoeft niet herhaald te worden. Iets als wederdopen bestaat ook niet. Dat men ons wederdopers noemt, komt omdat men kennelijk, daar moet je eens even over nadenken, dat men kennelijk de doop, de grote doop die wij praktiseren, dus kennelijk wel erkent. Ik noem het niet overdopen, wanneer iemand die als kind zogezegd gedoopt is, vervolgens volwassen gedoopt, dat noem ik geen overdopen. Als dat zo was, zou ik het niet doen. Nee, als iemand zegt, ik wil overgedopen, dan zeg ik, dat bestaat niet. Doop is maar eenmalig. Als je de kinderdoop erkent, wil ik je niet groot dopen. Ik wil alleen je dopen als je erkent dat je nog niet gedoopt bent. Hè? Maar het feit dat men ons dan vervolgens wederdopers noemt, wil dus zeggen dat men niet alleen de kinderdoop erkent, maar ook de grote doop, wat zeer inconsequent is. Dus het is een naam die eigenlijk helemaal niet kan. Maar dit is, hier Handelingen 19 wordt het nog veel vreemder dan. Ik moet even zoeken. Paulus komt in Efeze en hij ontmoet daar enige discipelen in vers 1 en dan in vers 2. Zeide hij tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Want Paulus was kennelijk toch een beetje in verwarring geraakt. Hè? Wat geloofden ze dan? Ze kunnen wel zeggen dat ze gelovigen zijn, maar als je echt een gelovige bent, dan moet je de Heilige Geest ontvangen hebben, tenminste. Dat gold voor Abraham niet, maar het geldt wel voor gelovigen die leven na de opstanding van Christus. Ja, Heilige Geest ontvangen is hetzelfde als wedergeboren worden, hoor. Nieuw leven ontvangen, geest is leven. En in de dagen van Abraham was er nog geen leven. Abraham heeft macht gegeven om een kind van God te worden. En dat ligt nog in de toekomst dat het gerealiseerd zal worden, maar daar gaat het nou niet om. Maar de apostel stelt ze dus maar een vraag. En hij zegt, heb geen Heilige Geest ontvangen als zij geloofd hebben. En zij zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En nou is meteen het verhaal duidelijk natuurlijk. Ze wisten ze helemaal niks van. En hij zei tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden, in de doop van Johannes. Zie, groot gedoopt en ze zijn gedoopt door onderdompeling. Dat wil zeggen, ze hebben zich laten dopen. Dat is de doop van Johannes, hè? Zich laten dopen. En dan zegt Paulus, en dan zal ik het meteen vertellen zoals ik het dan zie staan. Maar Paulus zeide, aanhalingstekens openen. Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Aanhalingstekens sluiten. Dat, tot zover dus wat Paulus zei. En nu gebeurt wat nu wordt er vermeld wat Paulus deed, namelijk, en als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken met vreemde talen en profeteerden. En u ziet, als u het zo leest, dan wordt er dus helemaal niemand overgedoopt. Integendeel. Maar het misverstand ontstaat doordat men vers 5 niet laat uitspreken door de apostel Paulus, maar laat doen door de apostel Paulus. Begrijpt u het verschil? Vers 5 wordt dan gelezen alsof Paulus dat deed. Die hoorden, die Paulus hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En maar dan moet je consequent zijn. Dan moet je vaststellen dat Paulus ze eerst doopt, ze dan de handen oplegt en dat dan pas de Heilige Geest in hen komt. En dat is voorwaar toch een moeilijk te verdedigen zaak. Ik kan dat namelijk niet. Dat zou uniek zijn. Jawel, maar het is, nou laten we zeggen, het is uitzonderlijk. In handelingen zijn unieke dingen, maar die later regel worden. Hè? Maar dit wordt helemaal geen regel, integendeel. Men wordt gedoopt nadat men de Heilige Geest ontvangen heeft, namelijk. In onze dagen. In de dagen van Johannes, de doper, kon dat simpelweg niet. Daar was geen Heilige Geest. En men werd dus gedoopt alleen grond van geloof. Maar als tegenwoordig, na de opstanding van Christus, iemand tot geloof komt, ontvangt hij de Heilige Geest en hij kan zo snel niet gedoopt worden of je heeft de Heilige Geest al voor je in het water is, hoor. Hè? Want we zijn nogal traag met dopen, helaas. Het zal wel in ons klimaat liggen, maar dan moet ik toch even zeggen, ik heb er zo moeite mee, hè. Dan komen mensen vragen en die zeggen, ja, maar moeten wij eigenlijk wel gedoopt worden? Ik zeg, man, dat had al lang gebeurd moeten zijn, dat probleem mag je helemaal niet hebben. Hoe kom je erbij? De enige, de echte Bijbelse manier om daadwerkelijk de Heer Jezus te accepteren, is je laten dopen. Wij hebben daar wat anders voor in de plaats gesteld. We zeggen, steek je hand maar op of kom maar naar voren of iets dergelijks. Daar heb ik helemaal niks tegen, hoor. Heus niet. Maar de Bijbelse manier is je laten dopen. Daar heb ik wel wat tegen, want het is soms verdraaid koud. En bovendien is er soms helemaal geen water voorhanden. Ik bedoel, dat is een heel logische zaak. Die Filippus zei, zie daar is water, wat verhindert mij? Als er geen water geweest was, had het ook niet gekund, bedoel ik maar. Het is geen ijs. Maar normaal is dat men zich laat dopen. Maar wat hier nou in Handelingen 19 dus gebeurt, is dat de apostel verklaart wat er in de dagen van Johannes gebeurde. Paulus zeide, Johannes heeft gedoopt. Vers 4 en vers 5, en die hem hoorden, namelijk die Johannes hoorden, werden gedoopt. Door wie? Door Johannes uiteraard. En vandaar dat vers 6 uitdrukkelijk opent met, en als Paulus hun de handen opgelegd is, dat wil zeggen, daar begint wat Paulus deed. En anders had er feitelijk moeten staan, en die Paulus geloofden werden door hem gedoopt, en als hij hun de handen opgelegd had. Ziet u het verschil? Nou, dus, als je dat nou zo leest, dan heb je helemaal geen problemen. En dan blijkt het dus dat deze mensen weliswaar door Johannes de Doper gedoopt waren. Ze hadden zijn prediking gehoord. Kennelijk toen ze ooit een keer bij gelegenheid in Palestina waren. Want hier zijn ze waarschijnlijk gewoon thuis in Efeze. En ze hebben dus wel wat gehoord, maar ze hebben niet begrepen waar het precies om ging. En ik durf dat rustig te zeggen, want het blijkt dat zelfs Johannes de Doper zelf niet precies begrepen heeft waar het om ging. Want toen zijn aardse loopbaan al afgelopen was, toen liet hij nog aan de Heer Jezus vragen of het wel zo was. Of hij wel degene was die zij verwachten. Dus ik mag rustig zeggen dat deze gelovigen hier in Efeze dus ook niet geweten hebben waar het precies op vast zat. En dat hebben ze vervolgens gehoord van de apostel Paulus. Die legde hen namelijk de handen op. En toen kwam de geest in hen en ze spraken met vreemde talen als een bewijs dus inderdaad van dat zij wedergeboren waren, dat de geest op hen kwam enzovoorts. Maar ze werden niet overgedoopt. Het is juist zo dat we hier dus uitdrukkelijk vinden dat ze niet gedoopt werden. Ze waren al gedoopt. Ja, het maakt weinig uit, hè? Ja, te vroeg. Als u het zo zegt, ik wil er wel op ingaan, te vroeg. Maar het principe blijft, wat in het evangelie van Johannes wordt uiteengezet, dat de wet en de profeten zijn tot op Johannes. Dat zegt de Heer, tot op Johannes de Doper dus. En dan zegt hij, en van toen af, of van nu af, wordt het koninkrijk gepredikt. En het punt is dat in de dagen van Johannes en van de Heer Jezus en de discipelen, het koninkrijk gepredikt werd, wat weliswaar nog niet onmiddellijk zou beginnen, maar wel binnen afzienbare tijd. Het was in ieder geval nabijgekomen. Dat wil zeggen, de bedeling van de wet liep op zijn eind. En vandaar ook de gedachte dat die kinderen, voor die kinderen was het koninkrijk gods, op meer dan één manier trouwens, want in hun generatie zou dat koninkrijk dan aan kunnen breken, als Israël tenminste tot bekering zou komen. Maar inderdaad, die doop was een vooruitlopen op dat wat later gebeuren zou. En zo gebeurde het met de Heer Jezus ook. Hij liet zich dopen als een beeld van wat later met hem gebeuren zou. En wij laten ons dopen als een beeld van wat met ons gebeurd is en tot op zekere hoogte nog gebeuren zal. En dat is de manier waarop wij Gods weg met de zon daar accepteren. Dat wil zeggen, we laten het op onszelf typologisch van toepassing komen. Dat wil zeggen, de weg met de zon daar is dood en opstanding. En wij ondergaan die weg, wij accepteren die weg door het symbolisch uit te drukken, door af te dalen in het water en ons daaruit op te laten tillen. Dat wil zeggen dat iemand ons oplegt uit de dood. Nou, daar moet ik het echt bij laten. We gaan straks weer verder.
Nog een vraag stellen over de besnijdenis.
Ja.
We hebben vandaag stilgestaan bij het begin van de besnijdenis en waar Abraham uit Levitiek is.
Ja.
Maar toch heeft hij de opdracht gekregen om zijn nakomelingen hetzelfde te laten ondergaan.
Ja.
Hoewel zij niet die ervaring hebben die Abraham gekend heeft.
Ja, dat klopt, ja. Dat wil zeggen, hoewel ze ongelovigen waren, werden zij besneden. En dan is de consequentie daarvan dat de besnijdenis dus inderdaad niks betekent. Geen enkele waarde heeft. Dat is dan ook wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt. En daar loop ik maar even naar Romeinen 3 is dat, geloof ik. Romeinen 2, gaat er net aan vooraf. Laatste stukje van hoofdstuk 2, want in vers 25, want de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden, enzovoorts. En het principe is dus dat de besnijdenis wel nut heeft, zal ik dan maar zeggen, zo staat het hier ook, indien de wet gedaan wordt, dat wil gewoon zeggen dat men zich houdt aan het woord van God. Ik weet wel dat als wij Nederlanders lezen over wet, dan komen we meteen met regeltjes en geboden. We denken dat wet is, en dat is een misverstand. Wet is al wat God sprak, of spreekt. Daarom wordt het woord wet ook gebruikt voor, ook voor het boek Genesis bijvoorbeeld. Het wordt gerekend tot de wet, hoewel in het hele boek Genesis de wet niet voorkomt, want die kwam uiteindelijk pas na de uittocht uit Egypte, dus in Exodus pas. Ja. Maar wet of de geboden van God, die hebben te maken met al wat God doet. Wij kunnen zijn geboden bewaren. Maar dat wil niet zeggen dat we leven onder de 10 geboden zoals die gegeven werden op de Sinaï. Dat is een ander verhaal. Maar wat hier dus staat is, de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet. Dat houdt dus in dat men leeft in overeenstemming met dat wat God gesproken heeft. En dat is niet zo moeilijk, zegt Mozes al in Deuteronomium is het, geloof ik. En de apostel Paulus haalt het in Romeinen 10 aan. Het is namelijk niet zo moeilijk, want het houden van die wet is makkelijk genoeg. Dat is namelijk gewoon het geloven van die wet. Ja, dus in Nederland ook moet vertellen. Niet alleen in het Jodendom zo, maar in Nederland ook. En dat komt omdat Nederland zowel als het Jodendom leeft onder de wet. Die de wet niet anders zien dan gebod op gebod, regel op regel, zegt Jesaja. En men ziet dan niet meer dat gebod of wet de uitdrukking is voor al wat God spreekt. De woorden Gods. En dan loop ik even naar Romeinen 10, waar dat staat. In vers 5. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende dubbele punt. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat wil zeggen, het onderhouden van de 10 geboden en al wat ermee samenhangt. De regels, zal ik dan maar zeggen. Dat is de rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar, zegt vers 6, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. En dat is het alternatief dan. Dat is, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Wat zegt de rechtvaardigheid die uit het geloof is? Nabij u is het woord, en nu in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. En let wel, ik weet niet of u dat misschien ontgaat, maar deze woorden hier zijn ontleend aan de wet. Die uitspraak van, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, of wie zal in de afgrond nederdalen, die zijn ontleend aan Deuteronomium 30. Ja, die komen dus uit de wet zelf. En dus ook uit de mond van Mozes. En daar wordt gezegd dat het niet zo moeilijk is om die wet te houden. Laten we maar even naartoe bladeren dan. Deuteronomium 30. Waar allerlei zegeningen tot Israël gesproken worden. In vers 9 bijvoorbeeld. De Heer uw God zal u doen overvloeien in al het werk uw hand. In de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beest en in de vrucht uw lands ten goede. Want de Heer zal wederkeren. Leuk hè, de wederkomst van Christus. Genoemd in het Oude Testament. De Heer zal wederkeren. Om zich over u te verblijden ten goede, gelijk als hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Betekent dus dat de Messias eerst zou komen, daarna weer weg zou gaan en vervolgens zou komen en blijven in der eeuwigheid. En Israël wist het niet, want die zeiden tegen de Heer, wij hebben in de wet gelezen dat als de Messias komt, hij zal blijven in der eeuwigheid. En de Heer zegt, dat kan wel zijn, maar hij zal toch eerst naar de hemel moeten opvaren nog. Ja, klopt, staat hier ook al. Hij zal wederkeren, zal ten tweede male komen. En dan pas zullen die zegeningen aan Israël in vervulling gaan. Wanneer, nou zegt vers 10, wanneer gij de stemmen des Heeren uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen die in dit wetboek beschreven zijn. Nou moet u goed opletten hoor. Er staat houdende zijn geboden en zijn inzettingen die in dit wetboek geschreven zijn. Maar hier wordt gesproken over wat er gebeurt na de wederkomst van Christus en na de bekering van Israël. Dat blijkt namelijk uit de eerste versen van dit hoofdstuk. Er staat dat de Heer hen zal verzamelen uit alle volkeren, nadat ze tot geloof gekomen zullen zijn. Dan zal de Heer wederkeren en vergaderen, hen vergaderen uit de volken waarheen de Heer uw God u verstrooid had. Vers 3 is dat bijvoorbeeld, enzovoorts. Dat is allemaal nog toekomst. En er staat over die periode, dat dan zullen zij de stemmen des Heer uw Gods gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen die in dit wetboek beschreven zijn. Leeft Israël dan straks alsnog onder de wet van Mozes? Dat kan niet, want dat kan natuurlijk niet, want ze leven dan onder het nieuwe verbond. En de wet van Mozes is het oude verbond. Zie? Maar wat staat er nou? Er staat, gij zult zijn stem gehoorzaam zijn, vers 10. Houdende zijn geboden en zijn inzettingen die in dit wetboek geschreven zijn, wanneer gij u zult bekeren tot de Heer uw God met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Want, en dan komt de verklaring, en die verklaring is natuurlijk wel nodig. Want dit gebod, ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebieden, dat is van u niet verborgen en het is niet verre. Kijk, er waren dingen die waren voor Israël verborgen. Dat staat in vers 29 van hoofdstuk 29. Er waren dingen van Israël verborgen. En de apostel Paulus heeft over die verborgene dingen een heleboel te vertellen. In zijn brieven. Het geheimenis, de verborgenheid, de bedeling der verborgenheid, noem maar op. Maar dit gebod, zegt Mozes, het welke hele gebied, dat is van u niet verborgen en dat is niet verre. Het is niet ver. Het is bijvoorbeeld, vers 12, niet in de hemel. Om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen dat hij het voor ons haalt en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. En de gedachte is eenvoudig. De gedachte is, niemand kan die wet volbrengen. Je moet wel een hemelburger zijn, een engel of een god of zo, om die wet te kunnen houden. Zo van, je moet wel ten hemel opklimmen eerst om in staat te zijn ook die wet te houden. Maar, wordt hier gezegd, nee, het is niet in de hemel. En er hoeft dus ook niemand op te klimmen. Dat is nergens voor nodig. En dan komt natuurlijk het alternatief. Vers 13. Het is ook niet op gene zijde der zee. Gene zijde der zee wil zeggen de andere kant van de zee immers. Hè? De overzijde van de zee. Dat is ook een end weg. Weet u waarom? Omdat het niet gaat om de overzijde van de zee horizontaal, maar de overzijde van de zee verticaal. Het gaat namelijk om dat wat onder de zeeën is, namelijk om het dodenrijk. En dat blijkt als de apostel het in Romeinen 9 aanhaalt, of wat was het, Romeinen 10. Want daar stond in vers 7. Of wie zal in de afgrond nederdalen? U ziet, de apostel, geïnspireerd door de geest overigens, citeert uit Deuteronomium 30 en zegt, wie zal in de afgrond nederdalen? Terwijl daar stond, wie zal de zee overvaren? De andere kant. Maar de bedoeling is dus duidelijk, de overkant van de zee is beneden. He? Niet in de hemel, niet in het dodenrijk dus. En ik ga terug naar Deuteronomium. Het is niet op gene zijde de zee om te zeggen, wie zal voor ons overvaren aan gene zijde de zee? Weet u, zee staat nog altijd voor dood en gene zijde van de dood is nog altijd het dodenrijk. He? Maar daar is het niet. Daar hoeft het niet gehaald te worden. En ik kan u wel vertellen waarom niet. Kijk, de gedachte die hier naar voren gebracht wordt is simpel. De gedachte is van, men moet wel dood zijn, want dan ben je geen zondaar meer. Of men moet wel God zijn, dan ben je in de hemel, dan kun je die wet houden, maar anders dan gaat het niet. Maar het punt is natuurlijk dat dit wordt aangehaald vanwege de diepere betekenis, dat er iemand is die is opgevaren naar de hemel en die bovendien ook is afgedaald naar het dodenrijk. Dat is wat Paulus verklaart. Hij zegt, het opklimmen in de hemel is zoveel als Christus afhalen. Maar dat hoeft niet, die komt zelf wel. Wat meer is, die is al geweest. En we hoeven ook niet het dodenrijk in te gaan, want daar is de Heer ook al geweest. Het is zo'n gekke gedachte dus niet dat de hemel en het dodenrijk er iets mee te maken hebben. Maar dan gaan we verder in Deuteronomium, want er stond immers dat ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebieden, is niet ver van u, in vers 11. Dat wil zeggen, zo moeilijk is het niet. Het is niet zo'n eind weg. Het is niet onbereikbaar. Het is niet verre om dat te doen. Het is niet verre om dat te gehoorzamen. Want, vers 14, want dit woord is zeer nabij u. Ja, bijzonder nabij mag ik wel zeggen. Er staat namelijk in uw mond en in uw hart om dat te doen. En dan komt dus de vraag, waarmee worden we de mens, of waarmee wordt Israël verondersteld, die wet van God te gehoorzamen? Nou, niet met de voeten, niet met de handen, maar met het hart en met de mond. Want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men, zegt de apostel Paulus. Het gaat dus om geloof. Hij zegt, dat zegt Paulus ook. Hij zegt, dit is het woord des geloofs het welk wij prediken. Niks nieuws, iets ouds, iets wat in de wet al gevonden wordt. En waarom wordt dat in de wet gevonden, dat principe? Eenvoudig, omdat het veel ouder was dan de wet. Omdat Abraham, die voor de wet leefde, al gerechtvaardigd werd door het geloof, en de wet kwam 430 jaar later, maar die doet de belofte niet teniet, zegt de apostel in Galaten. En rechtvaardiging door geloof bestond al in de dagen van Abraham. Het bestaat in onze dagen nog. En het bestond dus ook in de dagen dat de wet op Israël gelegd was. De wet is dan ook niet het middel tot behoud. De wet heeft iets te maken met regulering van het bestaan van een volk. Maar het heeft niks te maken met de persoonlijke zaligheid. Dat is het misverstand. Iemand die in de tijd onder het oude verbond leefde als lid van Israël, van het Joodse volk, zullen we nou maar zeggen, die werd gewoon behouden op grond van geloof, niet op grond van het houden van de wet. En die zondaar, weet u nog, die in de tempel stond, in de tempel was het geloof ik, en die riep, o God, wees mij zondaar genadig, die ontving genade. En die fariseer onderhield misschien de wet, maar die geloofde niet. En die zegt, o God, ik dank u dat ik niet ben als deze hier. Nou, dat is een rare manier om te danken. Deze hier was tenminste een gelovige. He? Hij kon wel de wet niet houden, maar hij was tenminste een gelovige. En hij voldeed aan Gods eis. Want Gods eis was niet dat de mens met de handen de wet zou houden, dat kan hij immers niet. Maar dat hij met zijn hoofd, met zijn geest, met zijn gemoed zich zou onderwerpen aan de wet Gods. Het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet, zegt Paulus in Romeinen 7 en 8. Maar de geest doet dat wel. Dat wil zeggen, met onze gedachten kunnen we de wet Gods wel accepteren, onderschrijven en dus doen. In onze gedachten. Alleen met onze handen niet. Maar dat eist God ook niet. God eist geloof, niet werken. Zie? En in de praktijk blijkt overigens dat het veel moeilijker is om te geloven dan om met de handen te proberen de wet, met de daden proberen de wet te praktiseren. Mensen zeggen dan, dat is maar makkelijk altijd. Als je zegt, het is alleen maar geloof, dat is maar makkelijk. Maar alleen al die opmerking bewijst het tegendeel. Dat het zo makkelijk was, deden ze het wel. Maar ze schijnen er toch wat moeite mee te hebben. Maar het is Gods eis. Het is een heel logische zaak dat een God die geest is, die zoekt degene die hem aanbidden in geest en waarheid. Hij zoekt niet in de eerste plaats degene die hem dienen met de handen, maar die hem dienen met de geest. Met een oprechte, een ware geest dus. He, dat is wat de Heer zegt tegen de Samaritaanse vrouw. Dat is vol symboliek trouwens, maar laten we dat maar even liggen. Hè? Maar dit is nog steeds het oude principe van geloof wordt gerekend tot gerechtigheid en op grond daarvan wordt men wedergeboren. Of op grond daarvan zou men wedergeboren worden, want op die wijze wordt de wet vervuld. Op een andere manier kan het niet. En wat God verwacht van de mensen dus, niet daden, maar geloof. Een onderwerping in de gedachte. En laat ik u dan dit vertellen, dat het in ieder geval veel fundamenteler is als iemand in zijn gedachten, in zijn denken zich onderwerpt aan de wet Gods en het in zijn daden niet kan, dan dat je iemand hebt die zich in zijn gedachten niet aan de wet Gods onderwerpt, maar in zijn gedrag doet alsof. Oh, ik had moeten zeggen die in zijn gedrag goed zijn best doet. Maar dat is precies hetzelfde. Hij doet alsof. Want het is schijn. Als daden de uitdrukking zijn van het innerlijke, hè, als het uiterlijke de uitdrukking is van het innerlijke, dan zijn die daden van hen die proberen de wet onderhouden slechts een masker, een mom. Ze doen wel goed hun best, maar dat is geen deugd. Integendeel, want het hun best doen is alleen maar een proberen om het innerlijk, het ongelovige innerlijk te verbergen. En dat is wat de Heer van die Farizeeën zei. Wit gepleisterde graven. De buitenkant is prachtig, valt niks op aan te merken. Maar de binnenkant, daar gaat het om. Het punt is gewoon dat geloof in de Heer nu eenmaal veel hoger is dan doen wat de Heer zegt. Daar hoef je geen groot filosoof voor te zijn. Ja, je moet er geen Calvinist voor wezen, laat ik het dan zo zeggen. He? Want dan is het moeilijk. He? Om over Calvinistische filosofie dan nog maar niet te praten, dat is ook een vak wat bestaat. Maar daar zullen we het maar niet over hebben. Maar het gaat erom dat je geen groot filosoof hoeft te wezen om te begrijpen dat geloof in dat wat iemand zegt veel belangrijker is dan het doen wat iemand zegt. Het doen wat iemand zegt is huichelen. Dat vinden wij ook in het gewone dagelijks leven. Als we het niet associëren met geestelijke dingen, dan vinden wij dat huichelen. En zo is het met Israël in principe ook, met het leven onder de wet is dat precies hetzelfde. Het gaat om geloof. En dat is iets wat, dat moet ik dan ook aanvullen. Geloof is dat wat een kind van nature heeft. Daarom is het niet zo zot dat kinderen besneden worden. Je kunt een kind alles bij, we hebben ze de gekste dingen wijs gemaakt over Klaas Vaak en het kerstmannetje, Sinterklaas. En daar geloven ze allemaal in ook. Het kost ons veel moeite om dat eruit te krijgen weer. Van nature geloven ze namelijk, dat is wat de Heer ook zegt, en die gaan niet worden als een van deze kleine. Namelijk onvoorwaardelijk geloof in dat wat van bovenaf geopenbaard wordt. Zonder ook maar een verklaring te weten, want dat is het punt natuurlijk. Hè? Kinderen vragen geen verklaring, kinderen geloven. Nou, dat is wat je van kinderen verwacht. Dat mag, daarom is het niet zo gek dat kinderen besneden worden, want op dat moment zijn het in ieder geval geloven. Of je moet zeggen, ze doen nog niks. Maar dan zou het in ieder geval geloviger worden, dus dat maakt niet zoveel verschil. Het punt is dat de schrift leert dat het woord van God altijd geloof wekt, maar dat ongeloof het resultaat, een product is van de mens. Geloof is een product van het woord van God. Ongeloof is een product wat de mens er tegenover stelt. De eerste reactie als iemand het woord van God hoort, is ook een van aannemen, van dat is de waarheid. Niet alleen bij mij hoor, dat is in de hele wereld zo. Maar pas daarna ontstaat de tegenreactie. Dan ontstaat verzet, omdat men het toch niet zo, liever zo niet accepteert, zeker niet in de praktijk. En dan komt men tot ongeloof, dan komt men tot, is dat wel zo, staat dat er wel echt? Is het ook dat God gezegd heeft, hetgeen nogal een theologische vraag is eigenlijk. Hè? En zo komt men dan tot ongeloof, want dat is natuurlijk ongeloof. Maar geloof is van nature aanwezig. Maar verder blijft het zo dat Israël zelfs tekenen ondergaan heeft, waarvan ze de betekenis ook niet gekend heeft. En die aan Israël ook nooit verklaard geworden zijn. Een teken houdt zijn betekenis, ongeacht op wie dat dan wordt toegepast, zal ik maar zeggen. Het, voor zover Ismaël besneden werd, was dat net zo goed een teken van dood en opstanding. Als Mohammedanen vandaag besneden worden, is het nog een teken van dood en opstanding. Alleen dat weten ze niet. Ja, ze doen wel meer dingen waar ze niet weten wat het betekent. Dat zegt mij niks. De hele wereld doet dingen waarvan ze niet het flauwste idee hebben waarom dat zo gebeurt. Daar kan ik nog een uur over praten. Over dat soort merkwaardige verschijnselen en gebruiken. Niet alleen in het Jodendom, in het Christendom, maar over de hele wereld, onder alle volken. Godsdienstig of niet godsdienstig. Men heeft tradities, instellingen die een betekenis hebben, die men domweg is vergeten, maar het gebeurt nu eenmaal. En hoe dan ook, besnijdenis is wedergeboorte. En het is het resultaat van geloof, vroeg of laat. Ja, het is nou laat, dus nou moet ik ophouden. Hè? Nou, dan ben ik dus nog niet uitgepraat over de besnijdenis. Want ik had nog een paar dingen willen vertellen over Abraham die besneden werd. En Abraham wist wat de besnijdenis was, hoor. Want al voordat hij besneden was, woonde hij onder de eikenbomen. Waarom zou je dat nou doen? Omdat de eikenboom een beeld is van de besnijdenis. Eikenboom is de besnijdenis. En de eikenbomen bij Mamre en More en hoe het allemaal maar heten mag. Verschillende plaatsen, maar het was altijd bij de eikenboom. Want de eikenboom is een beeld van de besnijdenis en daarom een beeld van de belofte aan Abraham. Kijk, wij zeggen dat is bijgeloof. Als we op school moeten leren van de Batavieren, onze voorouders. Hetgeen nog zeer de vraag is of het onze voorouders zijn. Maar de Batavieren, onze voorouders, die spraken recht onder de eikenboom. Uit bijgeloof. En toen kwam die, hoe heette die man ook weer? Bonifacius. Hè? Bij Dokkum, er stond een eikenboom of zoiets en die hakte die om of zo. Hè? Dat is het verhaal toch? Want het was bijgeloof. En toen hebben ze hem omgehakt, zo ligt het ongeveer, geloof ik. Maar ja, ik wil wel zeggen, dat is bijgeloof. En natuurlijk, daarin was het ontaard. Maar waar komt zo'n gebruik nou vandaan? Toch gewoon omdat men weet dat die boom wat te maken heeft met de belofte die een rechtvaardig God gedaan heeft aan de mensheid. Dat is het hele verhaal. Dat de mens het vervolgens vergeet. Ja, daar heb je het nou. Maar het beeld blijft. En ze deden dat, rechtspreken onder een eikenboom. Op een grote steen. Dan heb je precies hetzelfde, op een grote steen. Weten die mensen veel, maar wij weten dat de steen is een beeld van Christus, de rechter. Die trouw is aan wat hij gezegd heeft en die ook inderdaad zal komen om te oordelen. Dus rechtspreken doe je op een grote steen. Zo is het nou eenmaal, dat is een beeld van Christus. De onwankelbare steen, de beproefde steen, de steen die niet wankelt enzovoort. Dus gauw klaar. Er komt er nog bij dat de naam van de eikenboom in de Bijbel betekent tevens... Wordt tevens vertaald met het woord voor eed of zweren, eedzweren. Zodat je ziet dat de eikenboom een beeld is van de besnijder. Het is meteen een beeld van de eed die God zwoer aan Abraham. Zodat het te maken heeft met de betrouwbaarheid, de vastheid van wat God ooit gesproken heeft. De rechter. Nou. En dan kunnen we zeggen bijgeloof, ja, omdat zij het niet wisten. Dat wil zeggen, ze wisten helemaal niks. Nee. Maar ik denk dat een man als Abraham die dingen wel geweten heeft. Trouwens, dat staat er ook. Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. Wij lezen nergens in de Bijbel dat iemand hem verteld heeft hoe dat zat met de opstanding der doden. Maar hij wist het. Ja, hoe? Van zijn vader vermoedelijk. He? Maar goed, hij wist het. Hij geloofde die dingen. En in een beeld als een eik, of een eikel, dat moet hem bekend voorgekomen. Hij moet dat geweten hebben. Waarom nou niet? Dat blijkt later trouwens wel, want de eik komt nog eens meer voor. Hè? Ik geloof dat Abimelech, de zoon van Gideon, die werd tot koning verklaard onder de eik bij Sichem. Ik weet wel waarom. Vanwege die eiken, vanwege die Sichem en zo, boven die boom, die stond er al heel wat jaren. Moet je maar eens een concordantie nemen, moet je maar eens opzoeken. De eik bij Sichem, die stond er in de dagen van Abraham ook al, en Jacob. En diezelfde eik moet later zo nodig Abimelech, de zoon van Gideon, de verlosser van Israël, koning worden. Als het een beetje wil, was dezelfde eik waar later Absalom in hing. Was ook een eik. Ik bedoel maar, dat zijn dingen die zijn niet zomaar, die zijn echt wel bekend geweest. Wij zijn ze vergeten en wij willen ze gewoonlijk ook niet weten.
Dat is bij de astrologie toch ook zo?
Dat is met de astrologie precies hetzelfde verhaal. Alle details in de hemel, de sterrenhemel, dat spreekt allemaal over Christus. En alleen wij maken het tot occult en tot bijgeloof. Als wij zeggen het is occult, dan zeggen we letterlijk het is duister, wij begrijpen het niet, maar dat is onze eigen schuld, daar kunnen die sterren niks aan doen. Want die duizend sterren zijn niet occult, ze zijn niet duister, ze zijn lichten. Ze schijnen in een duistere plaats. Ze zijn een licht. En dus spreken ze van het licht der wereld. En dat is Christus uiteraard. En de Bijbel zelf zegt, ze zijn tot tekenen. God heeft ze gemaakt tot tekenen. Dat is het belangrijkste wat ze doen. Tot licht des nachts staat er, hè? Heb je wel eens geprobeerd de krant te lezen bij het licht van de sterren? Zie je dat het niks betekent, letterlijk? Tot licht des nachts. Je hebt er niks aan. Je kunt er de weg niet bij vinden. En toch staat het er. Omdat het gaat om de geestelijke nacht waarin de wereld zich bevindt. De duisternis van deze wereld, maar de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Dat wil zeggen, ze kennen het woord van God niet en ze kennen ook de betekenis van de sterren niet meer. En voor zover iemand er wat van zegt, zeggen ze dus occult. Dan gooien het weg, want ze wil het niet weten. Toch is het licht, jongens. En meisjes. Nou. Ja, volgende keer. Ja, hier op deze plaats kom ik nooit klaar met een onderwerp. Nee. Maar dat geeft niet. Dan moeten we volgende keer maar weer terugkomen. Hè? We zullen eerst de Heer danken.